Welkom bij Change Your Mind van Circle, jouw inspiratiebron voor succesvolle verandering. En mijn naam is Herbert van de Poel. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Circle podcast. Vandaag heb ik weer een nieuwe interessante gast voor de microfoon zitten. En dat is niemand minder dan Piet Zageman. Piet is strategic storyteller. Piet, welkom in de studio.
Dankjewel.
Ik zou het vandaag graag eens met jou willen hebben over jouw job natuurlijk. Wat houdt dat juist in, zo'n strategic storyteller? En op zoek gaan naar de dingen die we van jou kunnen leren als wij het hebben over grote veranderingen die we proberen te realiseren bij onze klanten, onze bedrijven. Dus misschien kan jij jezelf even kort voorstellen.
Ja, absoluut. Mijn naam is Piet. Ik specialiseer mezelf in strategische messaging. En messaging voor een bedrijf is in feite alles wat een bedrijf over zichzelf zegt. Wat zegt marketing? Wat zegt sales? Wat zegt customer success? Wat zeggen de founders? Vaak is dat niet hetzelfde. Een probleem dat je vaak tegenkomt is dat marketing zegt wat ze moeten zeggen om hun cijfer te halen. Sales doet hetzelfde. Dat kan een heel ander verhaal zijn. Customer success bij onboarding zegt wat hebben ze verkocht? En dat is nog een keer een derde verhaal. En ik probeer van alles op één lijn te krijgen en te zorgen dat iedereen die met klanten te maken heeft hetzelfde verhaal vertelt. Dat dat geoptimaliseerd is. Volgens de principes van enerzijds wat saleservaring, anderzijds economie, behavioral economics en neurowetenschap.
Dat is zeer boeiend. Hoe ben je daarin gerold of ben je daar bewust in gestapt?
Dat was een accidentje. Helemaal per ongeluk ingerold. Ik kwam eigenlijk uit een salesrol. En zelfs een salesrol, dat is ook iets wat ik ingesukkeld ben eigenlijk. Ik ben begonnen in een technische rol, bij verschillende bedrijven in het grafische. En dan, ja, de volgende stap, ga je sales gaan doen, dan ga je lelijk op hun bek. Want zonder saleservaring sales beginnen doen is geen goed idee. Dan ben ik in pre-sales terechtgekomen. En daar heb ik een aantal jaar kunnen leren van heel ervaren salesmensen. En dan is sales terechtgekomen voor het grootste stuk van mijn loopbaan eigenlijk. En okay. Dan toevallig in de marketing terechtgekomen daarna. En gezien van, oei, dat is hier een zootje. Bij sales was alles heel duidelijk. Ofwel haalt je cijfer, ofwel niet. En marketing was een opiniespelletje. Iedereen had zijn eigen mening en deed er zijn eigen ding mee, maar daar zat geen consistentie in. En dan heb ik geprobeerd om een soort methodologie op poten te zetten waar dat iedereen dezelfde taal mee kan spreken. Waardoor dat het centrale verhaal, de centrale narrative, de core messaging, dat die afgeklopt is bij iedereen. En dat iedereen op basis daarvan zijn content begint te maken. Dat de marketing content ermee aligned, dat het salesverhaal dat weerspiegelt. Dat op mijn investeerders en klanten altijd dezelfde taal gesproken wordt over dezelfde onderwerp.
Oké, en heb je dat in het verleden dan toegepast bij enkele bedrijven, neem ik aan? Waar je dan de job hebt kunnen leren?
Ja, absoluut. Ja, de grote sprong voor mij was Showpad. Showpad zat ik in product marketing. Met een heel leuk team, waar ik heel graag mee gewerkt heb. En daar hadden we als opdracht om een messaging deck te maken. Een discovery deck waar dat de klant voor het eerst Showpad mee leerde kennen. En die beantwoordde de vraag van, ja, wat doet Showpad en why should I care? En dat is een document geworden dat extreem veel gedeeld en gebruikt werd binnen de organisatie. We konden dat zien. Bij Showpad hadden we content analytics. Dus ja. We zagen gewoon dat dat document was gewoon de goudstandaard geworden. En dat was het eerste moment dat ik zei van, hier zit iets achter. Hier moet ik iets mee gaan doen. En iets later ben ik dan zelfstandig voltijds begonnen ermee.
Oké. Welke soort bedrijven contacteren jou dan?
Dat is
welke soorten problemen?
Dat is heel divers. Ik heb projecten gedaan in de industrie, ik heb projecten gedaan in vrouwenondergoed, projecten gedaan in B2B SaaS. Het is heel divers. Dus de problematiek is in feite gelijklopend, onafhankelijk van de industrie, of dat nu B2C of B2B is. Maar heel vaak zijn mijn klanten de typische profielen zo B2B startup, B2B scale-up, die voor een grote transformatie staan. Dat is een taal die jullie kunnen bespreken. Ja, ja. Die transformatie is ofwel, we gaan geld ophalen. Dus een goed verhaal helpt om geld op te halen bij investeerders. We gaan schalen. Een goed verhaal helpt om mensen aan boord te halen en die mee te krijgen in de visie van de ondernemers. Of we hebben een nieuw product, we hebben een nieuwe markt, we gaan uitbreiden naar een nieuwe markt, naar de VS, we gaan naar Duitsland, weet ik veel. Dus heel vaak zijn dat bedrijven die super ambitieus zijn en die voor een grote transformatie staan, die eigenlijk een communicatie-DNA gaat gaan veranderen. Dat zijn de typische mensen die bij mij terechtkomen.
En zij hebben dan toch ook een marketingafdeling of een communicatiebureau, dus waarom zou dat niet voldoende zijn?
Vaak hebben ze niet de manpower om zo'n oefening zelf te gaan doen. Omdat dat zijn kleine teams. Hè. Marketing is dan 1-2 man, typisch. En dat zijn ook heel jonge mensen die niet die 15-20 jaar sales gedaan hebben. Dus die halen er mij even bij als shortcut. Dus heel snel kunnen die dan schakelen. Ik werk ook heel nauw samen met die kleinere marketing- en sales teams. Ik merk ook wel dat bij grotere, meer established bedrijven is die samenwerking lastiger met marketing. Mm-hmm. Omdat, ja, wat ik nu zie, leuk, hè. Dat is heel plezant. Verhalen te verzinnen en customer interviews gaan zitten doen en met sales gaan praten enzovoort. Maar heel vaak hebben die al hun eigen verhalen, wil die naar weinig aan gaan torsen. Dus die zien me soms niet graag komen eigenlijk.
Is het dan ook zo dat het voornamelijk marktgedreven veranderingen zijn waar je mee te maken krijgt?
Niet noodzakelijk. Het kan zijn dat er gewoon een filosofie change is. Ook dat de founder zegt van, ja, ik dacht dat wij ABC deden, maar eigenlijk als bedrijf willen wij nu iets helemaal anders gaan doen. Mm-hmm. De andere markt, dezelfde technologie dus noods, maar we gaan nou, een pivot gaan doen. We gaan een volledig ander product in de markt gaan zetten. Of we gaan een bestaand product anders in de markt gaan zetten. Dat kan ook. Dus,
En jij helpt dan met het vormgeven van het toekomstbeeld? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Waar begin jij?
Dat is heel flou. Waar ik begin en eindig met mijn projecten is een beetje onduidelijk. In die zin dat er is geen centraal verhaal dat iedereen gebruikt. Wat ik doe, is ik lever een aantal bouwstenen op, waar de mensen dan zelf hun verhaal mee kunnen maken. En de basis daarachter is dat iemand die van gedacht moet veranderen, want dat is sales eigenlijk, en mensen van gedacht moeten veranderen. Iemand die van gedacht moet veranderen, die heeft een aantal voorspelbare informatienoden. En hoe beter dat je die informatienoden kunt beantwoorden, hoe meer succesvol dat gaat zijn. Mm-hmm. Dat is in marketing zo, dat is in sales zo, dat is in change management zo.
Ja, ik dacht het net te zeggen. Ik herken een aantal van je stellingen.
Ja. ik werk met 5 stuks. De eerste informatienood is, waarom zou dit mij moeten kunnen schelen? Why should I care? Ik ben aan het scrollen, laat mij gerust. Mm-hmm. Waarom moet ik hier 30 seconden aandacht aan geven? Ik zet daar een intent tegenover. Dat is de intent fascinate. Je eerste job is fascinerend zijn. Tweede informatievraag is van, ja, wat is dit? Hoe marcheert dat? Wat kost dat? Is dat veel werk, weinig werk? Tweede intent die er tegenover zet is educate. Uitleggen wat je doet op een manier die makkelijk te begrijpen is. Derde informatie, nood is van waarom dit en niet iets anders. En iets anders kan ook zijn de status quo. Iets anders kan zijn niks doen. De veiligste, meest bekende oplossing. Een intent die daar tegenover staat is differentiate. De vierde grote vraag is dit veilig? Kan ik dit vertrouwen? Gaat dit pijn doen? Zet ik mijn carrière op het spel als ik dit ga doen? Dus de intent daar tegenover is validate, vertrouwen opbouwen. En de laatste, dat is meer salesy, dat is motivate. En dat is de grote vraag, why change and why now? Wat moet er gebeuren en waarom moet het vandaag gebeuren? En educate daar tegenover, de intent daar tegenover is motivate. Als je die 5 hebt, fascinate, educate, differentiate, validate, motivate. En je hebt daar verschillende antwoorden per intent, dan kan je bijna modulair, in plaats van 1 verhaal, kan je er oneindig vele gaan maken. Maar je kan heel goed die informatienood gaan detecteren. Zelfs junior salesmensen die misschien nog niet zo lang meedraaien, die kunnen heel snel die informatienood gaan detecteren. Dan weten die, in mijn bibliotheek heb ik nu een aantal talking points om daarop te gaan werken. Ja. Dat is zo typisch hoe dat in elkaar zit. Dus waar begint en eindigt dat? Ja, dat is een stukje sales, dat is een stukje marketing, dat is een stukje founder vision. En employer vision, mission enzovoort. Het heeft heel veel raakpunten met overal in het bedrijf.
Ja. Wat me triggerde was wat je net zei, van sales is eigenlijk het veranderen van mensen, hun opinie of hun idee ergens over. Ja. En dat is natuurlijk een raakvlak met de jobs die wij uitvoeren dagelijks bij onze klanten. Wat ik daar toch vaak zie, is dat mensen zeggen, we hebben al een communicatieplan of we werken samen met onze interne com, dus de verandering zal wel succesvol zijn.
Ja, dat is een valkuil, hè. Als je kijkt naar hoe, en dat is misschien een beetje een controversieel voorbeeld, mishandelde kinderen, als die weggehaald worden door de autoriteiten, dan reiken die nog altijd naar de ouders die ze mishandeld hebben. Omdat die zekerheid is minder angstwekkend dan de onzekerheid van waar ze naartoe gaan. Mm-hmm. En dat is, op een bepaald niveau hebben we het allemaal. We hebben al een plan. We hebben een status quo, die is veilig, die is voorspelbaar. Het gaat misschien niet optimaal zijn, maar we kunnen tenminste inschatten wat er staat te gebeuren. We werken met een agency. Oké, dat kennen we. En als het misloopt, kunnen we met de vinger naar de agency gaan wijzen en we zijn er vanaf. Maar een nieuwe partner binnenhalen voor een change management traject of een ander project, heeft inherent een risico.
Mm-hmm.
Dus dan moet je gaan focussen op het validate verhaal van hoe kan ik dat risico gaan beperken? Hoe kan ik mijn offering gaan de-risken? Ik ga je een voorbeeld geven uit de praktijk. Ik was met een Duits bedrijf in gesprek en die vroeg vlak af van, heb je al met Duitse bedrijven samengewerkt van mijn grootte in mijn industrie? Ja, nee. Ik had die bedrijven niet, maar ik wist wel exact welke vraag dat die had. Die had onzekerheid om in zee te gaan met een onbekende Vlaamse start-up die software maakte. Dus ik had een aantal andere dingen in mijn repertoire staan. Van, ja, we hebben die klant binnengehaald en dan ging het over zo Boeing of Airbus, de grotere jongens. En dan zag ik ook van, ah, oef, die is mee. Dus die de-risking is mm-hmm. een heel belangrijke in die situatie, omdat de status quo per definitie veiliger is.
Mm-hmm. Wat ik ook vaak merk in die uitspraak van zo net, van we hebben al een communicatieplan, is wie zegt er mij dat jouw communicatieplan dan aansluit bij al die noden van al die mensen in de organisatie die toch verschillend zijn, ofwel omwille van waar ze zich bevinden op de organisatieladder, hè, in het organogram,
ja.
Hoog of laag, maar ook in welke afdeling. Dus waar ik vaak mee worstel is, hoe krijg je vanuit eenzelfde verhaal, hè, want er is maar één reden waarom dat je verandert, dan krijg je toch iedereen in al die verschillende afdelingen mee.
In die organisaties spreken mensen verschillende talen. Je hebt een zekere gelaagdheid, en ik vergelijk het vaak met bergbeklimmen. De taal aan de top is anders dan de taal in Basecamp. De taal aan de top bij een bedrijf gaat hem vooral over strategische visie, lange termijn planning, overleven van het bedrijf enzovoort. Aandeelhouderswaarde, dat is een volledig ander verhaal, een ander taalgebruik dan de managementlaag. De managementlaag die is bezig met uitvoering. Ability to execute, efficiëntie, kostenbesparing, werking, optimalisatie, dat is hun taal. En helemaal onderin de userlaag, de mensen die uiteindelijk het werk gaan zitten doen, die zijn vooral bezig met levenskwaliteit, met user interface. Het zijn drie volledig verschillende verhalen. Dus een communicatieplan moet ook een beetje aanslaan bij die drie niveaus. Ik heb het vaak over Spice Girls marketing. Spice okay. Girls. Dus de Spice Girls hadden iets heel cool. De fans van de Spice Girls hadden allemaal een fave, de favoriete Spice Girl. En hetzelfde met die communicatie. Die komen toe, die luisteren naar de muziek, die vinden de muziek wel fijn, maar die hebben ook hun favorite Spice Girl, en die is specifiek resoneert met hen. Hetzelfde met communicatie. Als je een communicatieplan hebt en er zit niet iets in voor die lagen, net zoals de Spice Girl, en in één groep mensen gaat zeggen, maar er zit niks in voor mij, dan ja, je hebt hier een strategisch verhaal uitgelegd, maar ik ga misschien mijn job verliezen. Als dat niet gekaderd wordt, of dat wordt niet besproken, ja, dan heb je een gemiste kans. En veel van die communicatieplannen, zeker als klanten zeggen van, we hebben al een communicatieplan, we hebben al messaging, dat is heel grappig tot als die tegen het licht gehouden wordt.
Ja, dat is inderdaad ook mijn aanvoelen. Wat wij ook op de website en op onze e-books altijd naar voren schuiven, is dat verandering realiseren, dat eigenlijk een verkoopsproces is. Hè? Dat dat net zoiets is als dat je daarnet zei, je moet mensen hun gedachten proberen aan te passen. Pas dan zal een verandering succesvol zijn. Mm-hmm. Maar ook als je als manager daar als manager gaat instaan of als verkoper, dan ga je ook bewust een heel andere rol spelen.
Ja,
en dan ga je ook een heel goed verhaal moeten hebben, lijkt mij.
Absoluut.
Heb je daar ervaring of voorbeelden van hoe dat je zoiets hebt aangepakt? Om op die verschillende lagen te gaan inspelen, want uiteindelijk is het ook en daarnaast ook nog eens een domino-effect. Je moet aan de top beginnen. Je kan iemand daar bovenaan of in het C-level management zal uiteindelijk heer en meester worden van dat idee van daar wil ik naartoe geraken binnen dit 1 jaar, 2 jaar, 5 jaar.
Ja.
Om dat dan handen en voeten te geven aan 1 verschillende lagen en 2 verschillende afdelingen.
Ja. Er zijn een aantal dingen die zo de laatste tijd gebeurd zijn, waarbij je echt wel merkt dat je een andere taal moet spreken. Een voorbeeld wat mij voor de geest kan halen, was een bedrijf in de logistiek. En die hadden een heel intelligent systeem om heftrucks uit te rusten met een boel sensoren enzovoort, om te kijken op de centimeter nauwkeurig waar dat die exact staan in een warehouse. En die doen dan zo, ja, voetgangersbeveiliging en speed limits, dat ze in bepaalde zones niet snel kunnen rijden en zo. Die doen dat heel slim door naar het plafond te kijken. En met artificial intelligence het plafond te gebruiken als kaart, als landkaart. En ze noemen dat een camera. En er kwam van vakbonden en werknemers heel veel protest. Want ja, er zitten camera's op ons toestel. Mm-hmm. En heb ik gewoon gezegd van noem het een keer een optische sensor. Want die beelden komen daar niet uit. We kunnen niks met die beelden. Dat ding gedraagt zich niet eens als een camera. Maar gewoon door het woord camera te gebruiken, kreeg dat project heel veel weerstand van mm-hmm. op de vloer. En door dat anders te gaan doen, is dat plots weggevallen. En dat is een mooi voorbeeld van taalgebruik aanpassen naar je publiek.
Ja. We hebben het nu gehad over lagen en afdelingen. Is er zo een voorbeeld uit je eigen ervaring, waarin dat je het gevoel hebt gehad van, we hebben uiteindelijk één overkoepelende boodschap, maar ja, ik moet ze wel gaan herverpakken, afhankelijk van de afdeling waarin ik terechtkom.
Ja, absoluut. Typisch, als ik toekom met bedrijven die al een tijdje bezig zijn, dan gebeurt het wel vaak eens dat marketing en sales hebben zitten bakkeleien met elkaar. De sales die zegt van, goh, marketing heeft weer een kreet gedaan. En dan maken die hun eigen content, omdat ze niks kunnen met de dingen die ze aangeleverd krijgen. Dus het is heel belangrijk, als we zo'n verhaal gaan maken, dat we het niet maken en dan communiceren. Het is heel belangrijk om de juiste mensen op het juiste moment erbij te halen. Want iemand die 2% heeft bijgedragen tot een groot project, die gaat dat project ook dragen. Mm-hmm. Iemand die 0% heeft bijgedragen en niet opgelegd krijgt, die gaat weerstand bieden. Dus een natuurlijke reflex.
Ja.
Dus het is heel belangrijk dat we mensen en stakeholders van al die afdelingen erbij houden. Ik moet altijd opletten, want ik zeg vaak van de mensen die voor mij het belangrijkst zijn customer facing. Zijn de mensen die te maken hebben met eindklanten. Marketing is dat niet. Marketing kan eens een klant interviewen, maar ik vind het heel belangrijk dat sales en customer success, dat die aan tafel zitten. En dat marketing als stakeholder ook ziet wat het er leeft bij klanten tijdens een verkoopsgesprek, na een verkoopsgesprek, mm-hmm. nadat ze jaar klant geweest zijn. Dus die alignment is heel belangrijk en ervoor zorgen dat je al die stakeholders kunt aan tafel krijgen is heel belangrijk.
Mm-hmm.
Soms willen ze niet. Hè?
Ja, om dat bruggetje even te maken naar stakeholders. Je hebt waarschijnlijk toch ook wel eens af en toe een ambetante in de zaal die dan zegt, ja, dat verhaal, daar ga ik niet mee, of dat onderschrijf ik niet, of ja. Blijf ik gewoon vertellen wat ik al 20 jaar vertel.
Ja, dat is heel belangrijk, dat er ook ruimte voor is, hè, dat zo'n dingen kunnen verteld worden. Want voor mij zijn dat rode vlaggen. Als iemand in de zaal zegt van, ik ben het er niet mee eens, dan is mijn werk nog niet gedaan.
Mm-hmm.
Dan wil dat gewoon zeggen dat er datapunten zijn, heel belangrijke dingen die hij dagelijks gebruikt of zij dagelijks gebruikt, die niet in het verhaal zitten, die er eigenlijk moeten inkomen.
Ja.
Als iemand zegt van, ik doe niet mee uit principe, dat is een ander verhaal. Ja. Dat kan ook, hè, dat mensen zeggen van, nee, ik vind het niet leuk dat je hier bent, want ik kan dat zelf veel beter. Dat is een volledig ander verhaal. Ja. Maar als het echt gaat om de messaging en hoe de messaging te gebruiken, ja, dan is het makkelijker om te zeggen van, we gaan gewoon zorgen dat uw deel van het verhaal, dat deel uitmaakt van een van die modules die je kunt gaan gebruiken in je storytelling.
Ja.
En als andere mensen dat willen gebruiken, fantastisch. Het grootste verschil dat je kan maken in strategische messaging is de dingen gaan verzamelen die je topverkopers gebruiken en die in een algemene messaging gaan steken. Zodanig dat je junior, je minder performante verkopers dat ook tot hun beschikking hebben en dat marketing daar ook op kan gaan inspelen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Hè. Bij Showpad noemden ze dat Scaling Sales Excellence. Neem wat de topmensen doen en maak het beschikbaar voor iedereen.
Ja, ik zie daar ook grote parallellen in het communiceren van verandering naar de werkvloer, omdat je daar ook continu te maken krijgt met weerstand of mensen die zeggen, ja, jij kent de details niet en je kent onze context niet, dus we gaan dat niet doen wat jij daarvoor stelt. En dat is hetgeen wat wij proberen dan te doen in onze business, is het integreren dan van de oplossingen die vaak wel op de werkvloer bedacht kunnen worden. En waar dat nu was over nagedacht, door de middelmanagementlaag vaak, die gewoon zegt, ja, je doet nu A en je blijft A doen of A-accent doen.
Ja, absoluut. Dat is super waardevolle informatie, want de mensen aan de top hebben niet de context van de mensen die het werk zitten doen. De mensen in de middenlaag in het management hebben ook niet noodzakelijk alle context. Soms wel. Hè. Je hebt mensen die doorgegroeid zijn uit een productieomgeving, die snappen heel goed wat er aan het gebeuren is. Maar die context is superbelangrijk. Hè. Ik heb vaak het verhaal van de metser. Hè. Je hebt een metser die een muurtje zit te metsen. En je vraagt aan iemand, van, ja, wat zij gaan doen? Ik ben een muur aan het metsen. Oké, cool. Nice. De tweede metser, als je die vraagt, van, wat zij gaan doen? Ik ben een kathedraal aan het bouwen voor de grotere glorie van onze Lieve Heer. Wie gaat er het liefst en het best metsen? de mens met de context.
Mm-hmm.
Dus dat is, het is heel belangrijk van mensen de bigger picture te geven en te tonen hoe dat zij daarin passen. Dat gaat de dingen veel makkelijker maken dan als, er is een mooie Engelse uitdrukking, hè, de superior knower, de manager als superior knower, van ik weet het beter, jij moet naar mij luisteren. Ja, ik heb vaak nog in fabrieken gewerkt, van heel, heel leerrijk allemaal, om te zien wat voor een wijsheid en kennis dat er allemaal op de fabrieksvloer zit, waar dat de managementlaag zelfs niks van af weet.
Ja, absoluut. Ja, en die, dat is ook de fout die vaak wordt gemaakt, hè, bij het opleggen van verandering, dat mensen van buitenaf, hè, externe leveranciers of het middelmanagement zegt, we gaan het zo doen en geen rekening houdt met die context die nodig is om de aanpassing te realiseren en ook met die kennis en die know-how die op die werkvloer zit.
Ja, en bij sommige bedrijven is er zelfs geen ruimte voor. Hè. Bij de slimme bedrijven kan iemand van een andere afdeling of een andere laag in het bedrijf zeggen van, wacht, er is iets waar je geen rekening mee gehouden hebt. Ik kan u bijkomende context verschaffen waarom dat we de dingen doen zoals ze gedaan worden. Maar soms is daar geen ruimte voor. Soms zeggen die van, nee, het is, we hebben het al beslist. Het is gewoon, we gaan nu communiceren, punt.
Ja.
En die onderhandeling, die ontbreekt dan een beetje.
Ja. Denk je dan dat die laatste type bedrijven succesvoller zijn in het realiseren van hun verandering, of juist niet?
Het verbaast mij altijd hoe dat grote, logge, trage bedrijven zo lang kunnen overleven.
Ja.
Ik vind dat heel, heel bijzonder. Ik merk wel dat zeker met de nieuwe generatie ondernemers waar ik vaak mee samenwerk, die hebben daar geen geduld voor. Die willen snelle verandering, die willen kunnen schakelen. En die zijn ook, die hebben zichzelf vormgegeven rond continue verandering.
Ja.
Dus ik vind dat heel verfrissend. Die bouwen ook geen forten, die bouwen geen kingdoms binnen het bedrijf, koninkrijken binnen het bedrijf, voordat ze de volgende 15 jaar kunnen blijven zitten. Die raken hun geduld al kwijt na 2 jaar, willen iets anders gaan doen. Ik vind het bijzonder interessant, omdat die drang naar verandering zit gewoon ingebakken in bedrijven van die grootte, met dat profiel, en dat kan bij grote bedrijven niet.
Ja, dat is vaak onze job om dat soort drang te proberen binnenkrijgen bij grote bedrijven.
Ja.
Omdat dat op zich in eerste instantie vaak voor bedrijven als bedreigend overkomt. Hè, want het gaat vaak om kingdoms of postjes die beschermd dienen te worden. En dat is vaak een moeilijke klus om dan die overgang te maken van, bekijk dat nu een keer anders. Maak gebruik van wat dat al intern in je organisatie is. Zet dat mee in de bouw van de oplossing die jij bedacht had. Maar trap niet in de val van, ik heb hier het warm water uitgevonden, we gaan dat uitvoeren en we gaan dat gewoon doen vanaf morgen, want dat gaat niet gebeuren.
Ja.
Die stijl is ook totaal weg uit de maatschappij om dat te doen.
Ja, ik vond het heel interessant, vroeger had je, onder andere BBC, had je een reeks die heette Back to the Floor. En dan waren topmanagers, CEO's, die vermomd gingen gaan meedraaien in de productie van een bouwwerf. En ja, die schellen vielen van hun ogen, hè. Dat was niet te doen. Er zijn een aantal dingen geweest ook, dat de kerel Jeremy Robbins, die zijn reeks heette I'll Show Them Who's Boss, en die ging dan bij, die had hele grote bedrijven begeleid met change management trajecten, en die ging dan bij familiebedrijven. Daar, family blood runs thick. En die ging daar dan change management projecten gaan doen. Dus super interessant om te zien hoe dat werkt. En hoe dat die bedrijven die heel statisch zijn, hè, die tweede, derde generatie nooit veranderd zijn, dat die plots nu moeten heel snel gaan veranderen.
Ja, heel boeiend. Zie je daar bepaalde tendensen in jouw context, in jouw wereld, in jouw job?
Ik merk dat er heel veel tractie zit op storytelling. Ik merk dat er heel veel aandacht besteed wordt aan messaging. Op verschillende manieren. Soms is dat homepage messaging, soms is dat sales messaging. Wat ik niet zo vaak zie is de, en dat is goed voor mij, want dat is mijn niche, is die overkoepelende aanpak van, we gaan storytelling niet doen voor een project of voor een afdeling. We gaan storytelling deel laten uitmaken van het DNA van het bedrijf. En we gaan zorgen dat iedereen aan boord is met die stories. Maar ik zie wel dat er een latente nood, dat die minder latent aan het worden is. Mensen beseffen de waarde van een sterk verhaal. Sales wist dat al. Sales weet het al generaties lang. Maar nu zijn andere afdelingen dan aan het beseffen van, hier zit iets.
Ja, ja, ik denk ook dat de tip is die ik hier meeneem uit deze podcast, dat het van dermate groot belang kan zijn om het juiste verhaal mee te nemen in een groot project in, een grote transformatie. Met al jouw ervaring, wat is zo jouw favoriete verhaal? Het verhaal dat je bijgebleven is omwille van dat het succesvol is of omwille van dat het je persoonlijk enorm geboeid heeft of omwille van een andere reden?
Ik had eens een project, een beetje een passieproject met een jonge dame die vrouwenondergoed maakte uit bamboe. En in eerste instantie was alles zo van ja, gezondheid en organic en weet ik veel. En tijdens een van de gesprekken zei ze van ja, kijk, ik print inspirerende leuzen aan de binnenkant van de elastiek van dat vrouwenondergoed bovenin. En dat was één, dus dat vond ik al heel interessant, want niemand weet wat er daarin staat, tenzij de draagster. Mm-hmm. En twee, het grootste deel van mijn klanten bestaat uit vrouwen die ofwel net gescheiden zijn, ofwel net een ernstig gezondheidsprobleem overwonnen hebben. En dan zei ik van, jij verkoopt geen ondergoed. Je verkoopt superheldenkleding die onder kleren gedragen wordt. En die, net zoals dan dat wij als man een pak aantrekken en dat we ons anders gaan gedragen, een beetje uniform, is dat iets dat vertrouwen gaat gaan ondersteunen. Maar enkel voor de draagster zelf. Dat vond ik super interessant. Dat iets zo eenvoudig als een onderbroek, mm-hmm, zo'n verschil kan maken in hoe mensen naar het leven kijken. Dat vond ik super fascinerend.
En heb je, of heeft die dame ondertussen ook een mannenlijn uitgebracht?
Bij mij weten nog niet.
Je hebt het niet nodig. Nee. Oké, okay, leuk verhaal. Misschien waar ik vaak mee te maken krijg, is van hoe toon je aan dat je project of jouw inzet als externe, dat dat effectief is geweest. Hè? Zijn daar maatstaven van? Er is niet zoiets van, zoveel mensen hebben het verhaaltje nu gehoord, dus hoe bepaal jij dat jouw project succesvol is geweest?
Dat is de moeilijke. Hè? Uiteindelijk, voor mij is de enige KPI die telt, dus closed business. Hoe lang duurt het voordat een nieuwe sales zijn eerste grote deel kan closen? Mm-hmm. Wat doet het zakencijfer? Hoe snel gaat een project vooruit? Wat zegt sales erover? Maar dat zijn eerder de harde dingen. Er zijn ook geen harde cijfers voor. Je kunt niet zeggen, want er is een KPI voor. Mm-hmm. Dus het is ook een beetje subjectief van staan we er allemaal achter, werkt het niet, maar er zijn een aantal dingen die wel hints kunnen geven, hè. Bijvoorbeeld uw bounce rate op de site of uw time spent on page, uw engagement van uw content of uw downloads, hoeveel downloads dat er zijn, maar de enige harde die tellen voor mij als ex-sales guy is sales, mm-hmm, close sales.
Ja, we hebben het net gehad over startups en dat die toch wel zichzelf vaker in vraag stellen dan zeg maar die grotere organisaties. In hoeverre is daarin cultuur bepalend voor jou en voor jouw activiteiten?
Dat is een heel belangrijke factor. Er is een super interessant experiment geweest met een aantal primaten, apen. En het concept was heel simpel. Ze hadden een aantal apen in een kooi gestoken en voedsel opgehangen in de kooi bovenin en een aantal blokken gezet waarmee die apen een piramide konden bouwen. Dus die apen zijn niet dom, die beginnen er meteen aan, die zeggen we willen dat voedsel, en die beginnen een piramide te bouwen. Nu, onderzoekers spoten die apen nat met ijskoud water. Na een tijdje stoppen die apen ermee, ze zijn niet dom. Die zeggen van ja, deze is niet zo dof, dus we gaan dat gewoon niet meer doen. Dan halen ze er één aap uit en vervangen ze die door een nieuwe aap. En die nieuwe naam zegt, hey mannen, ik heb een fantastisch idee. Als we hier alles op elkaar stapelen, kunnen we bij die bananen van boven. En de andere apen houden die tegen. Want die weten van, we worden hier nat gespoten. De lolleke gaat zo'n paar keer door totdat ze alle apen vervangen hebben. Dus er zijn geen apen die ooit nat gespoten zijn in de kooi, maar ze bouwen niet meer. En dat is cultuur. Zo ontstaat cultuur. En als je aan die apen zou kunnen vragen van, waarom bouwt je niet? Je zou het niet kunnen zeggen. Ja. That's just the way things are. Ja. Dus dat is zoiets wat ook in grote organisaties worden vaak dingen gedaan. En de reden waarom dat die gedaan worden, zijn eigenlijk al lang vergeten. Zijn misschien niet eens meer relevant. Maar het gebeurt niet meer. Dat is een culturele gegeven. En ik denk bij grotere bedrijven met meer history, met meer geschiedenis, is er gewoon veel meer dat op dat vlak die cultuur gaat gaan enten op weerstand en status quo. En de dingen gelijk houden. Terwijl de start-ups, dat zijn een paar jonge apen die nog nooit zijn natgespoten. Die vliegen er gewoon in.
Ja, dat merk ik ook wel vaak in organisaties, dat de mensen zeggen, maar we doen dat hier al jaren zo, hè, dus waarom zouden we dat nog doen? Of waarom zouden we dat veranderen? Mm-hmm. Er moet toch een reden zijn waarom dat we het zo gedaan hebben. En alleen al die vraag stellen, ja, is vaak al heel moeilijk voor mensen, omdat het traditie is, omdat het, ja, altijd zo geweest is, omdat niemand echt bewust die vraag heeft gesteld.
Ja. Ik zeg heel vaak aan mijn klanten, van als je kijkt naar uw ideal customer profile, uw ICP, en je gaat naar personas gaan kijken, kijk niet alleen naar de job title, kijk ook naar tenure. Hoe lang dat die al in die job zit. Mijn grootste projecten als sales heb ik altijd gedaan met mensen die nog niet zo lang bezig waren. Want dat zijn de mensen die binnenstappen en die zijn zo, ja, die zijn 6 maanden bezig of 18 maanden bezig. Die weten al hoe dat koffiemachine werkt en wat de politieke krachtlijnen liggen in de organisatie. Maar die gaan nog steeds dingen in vraag stellen. Waarom doen we dit? Terwijl iemand die al 5 jaar op dezelfde stoel zit, die gaat dat veel minder gaan doen. En ik heb altijd mijn grootste projecten het makkelijkst kunnen closen bij mensen die tussen de 6 en 18 maanden bezig waren in een nieuwe rol.
Misschien kan je voor onze geboeide luisteraars nog een aantal tips meegeven als die daar morgen met storytelling in hun vakgebied of in hun project aan de slag gaan. Dat is ten eerste waarschijnlijk naar jou bellen. Hè? Sowieso. Maar zijn er andere zaken?
Ja, absoluut. Dus er zijn een aantal dingen die ik vaak zie terugkomen high level, die eigenlijk makkelijk op te lossen zijn. Als we het bij 3 houden, dus 1 is zorg voor voldoende context. Zorg voor, en dat is die fascinate, dus zorg voor voldoende background story op de verschillende lagen van het bedrijf, in de verschillende talen van het bedrijf. Zorg dat mensen iets te horen krijgen dat interessant genoeg is, omdat het relevant is voor hen. Als het een managementprobleem is, gaat de strategische laag niet geïnteresseerd zijn. We hebben daar mensen voor. Ja. Dus zorg ervoor dat als je een groot veranderingstraject hebt, zorg ervoor dat er voldoende context is op alle lagen van de organisatie en dat mensen echt mee zijn daarin. 2 is zorg dat je duidelijk bent. Dus ik vind het verbazend hoe vaak dat informatie over een project of over een product complex blijft. Mm-hmm. Ik snap dat wel, dat is mensen in hun leefwereld en die zijn specialisten in wat ze doen. Maar niet vergeten dat de mensen die aanspreekt, die kan het eigenlijk niet zoveel schelen. Dus het moet, als je mij gaat calorieën doen verbranden om dingen te snappen, dan ben je mij al kwijt. Dus be clear, not clever. Zorg dat het duidelijk is. Ja, dus gebruik eenvoudige, makkelijke taal die snel leest of snel begrepen kan worden. Gebruik analogieën naar dingen die wel bekend zijn. Maakt dat het heel duidelijk is en dat er weinig energie moet ingestoken worden om te snappen. Mm-hmm. De hersenen zijn onze duurste orgaan qua energieverbruik. En als we dat te veel moeten gebruiken, dan worden we moe. Dus niet zo fijn. En 3, een struikelblok die ik heel vaak zie, is dat er wordt van alles verteld, maar er wordt geen actie gevraagd op het eind. Mm-hmm. Mensen gaan ervan uit dat als we alles vertellen, dan gaan ze zelf wel in actie schieten, dan gaan ze wel de juiste dingen doen op het juiste moment. Het helpt beter als je mensen zegt van, dit is exact wat we gaan doen. Dit is wanneer dat we het gaan doen. En als bonusje kun je nog zelf zeggen van, een keuze werkt altijd beter dan ja-nee. Want als je mij zegt van, ik heb een CTA bijvoorbeeld, ik kan kopen of niet kopen, dat is mijn call to action, moet je het hebben of moet je het niet hebben. De enige manier dat ik kan macht uitoefenen, is door te zeggen, ik moet het niet hebben.
Ja.
Want anders doe ik uw goestingen niet alleen. Ja. Dus als je zegt van, kijk, wil je de blauwe of de rode? Dat is een keus. En daar heb je veel meer kans op conversie of op closing, als met een binaire ja-nee CTA. Dus de 3 tips zouden zijn, veel context, zorg dat het verhaal goed begrepen wordt, dat de relevantie van het verhaal goed begrepen wordt, de kathedraal voor de grotere glorie van onze Lieve Heer. Zorg dat het heel duidelijk is wat er staat te gebeuren, de timelines enzovoort. Hoe meer informatie je kan delen, hoe beter. Hoe visueler die informatie, hoe beter. De hersenen bestaan voor een groot stuk uit dingen die visuele beelden gaan interpreteren. En zorg ervoor dat de uiteindelijke actie heel duidelijk beschreven is. En als het kan, geef mensen een keus. Ja. We gaan A of B of C.
Ja. Oké, Piet, dank je wel voor deze boeiende toelichting. Ik heb enorm veel gelijkenissen gezien met onze change management of change marketing, onze projecten, onze transformaties die wij doorvoeren. Ik ga zeker een aantal van die technieken mee integreren in ons aanbod. Dus bedankt voor je komst en jouw inspiratie.
Bedankt voor de uitnodiging, dit was fun.
Bedankt voor het luisteren. Dit was Change Your Mind van Circle. Jouw inspiratiebron voor succesvolle verandering. Heb je zelf een interessant thema of ben je op zoek naar meer info over deze podcast? Surf dan naar circle.be/podcast En Circle schrijf je met de S van strategisch veranderen.